chance of being Barry.
Te zien in het Hartmuseum.
Oh, mijn allerlaatste voorstelling.
Op 24, 25 en 26 juli.
Kaarten bestellen op barryschevens.nl. Doorgaan. Vooral doorgaan.
You're a natural.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radiosignaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Goedemiddag, luisteraars. Allemaal heel hartelijk welkom in onze live uitzending. Vandaag vanaf de Zeedijk 44. Echt een hele andere omgeving dan in Pakhuis de Zwijger. Heeft wel iets zwoels, zo heerlijk op deze superplek in Amsterdam. Onze gast van vandaag op deze mooie, rustige zomerse dag is Sabine van Hulst. Sabine van Hulst is financieel regisseur, toch? Zij legt in haar werk heel veel nadruk op de relatie met geld. We hebben allemaal een relatie met geld en zij noemt dat, of dat heet zo, de money mindset. En dat is een belangrijk thema in haar werk. Vandaag gaan we het uitgebreid met haar hebben over vrouwen en geld. Geld speelt in ons alle leven natuurlijk een centrale rol. Want als je niet hebt, nou ja, dan weet je wat je allemaal niet hebt. Daar willen wij in deze uitzending met haar over van gedachten wisselen. Zij benadrukt in haar werk heel erg dat de relatie die je met geld hebt van invloed is op de manier waarop je keuzes maakt, kansen en resultaten behaalt. Zij spreekt zo over het herkennen en veranderen van beperkende overtuigingen rondom geld, en dat heet dan de money mindset. Bij het thema vrouwen en geld gaat het vaak over financiële, of eigenlijk altijd over financiële zelfredzaamheid, het doorbreken van taboes rond geld en het vergroten van financiële kennis en zeggenschap. Een hele mond vol, maar het moet toch allemaal even. Vrouwen hebben historisch gezien vaak een achterstand op financieel gebied, waardoor bewustwording en educatie belangrijk zijn, ja, om die overtuigingen van vrouwen positief te beïnvloeden. Zoals geld is niet belangrijk, het gaat over liefde. Ach, ik hoef niet rijk te worden. Om en voor geld vragen voelt ongemakkelijk. Zo hebben vrouwen vaak van generatie op generatie een geldboodschap meegekregen. En hebben vrouwen angst voor geld en vinden ze het lastig om over geld te praten. Kortom, genoeg om met Sabine over van gedachten te wisselen met de kernvraag, maar daar komen we op het eind van de uitzending aan toe. Wat zou iedere vrouw vandaag nog, en dan echt vandaag nog en morgen, moeten regelen voor haar financiële toekomst? Welkom Sabine, eerst jouw welkomstlied.
Dank.
You.
Sabine van Hulst, heel hartelijk welkom. Dit was jouw lied toen jij 18 was.
Klopt.
Ik zag je helemaal stralen en meezingen. Vertel even wie het zingt, hoe het heet.
Het is het lied van Melissa Etheridge en het heet The Way I Do. En het heeft hele bijzondere herinneringen voor mij, omdat in die periode had ik net mijn rijbewijs, was ik klaar met mijn middelbare school. En mocht ik van mijn moeder haar autootje af en toe meenemen om de vrijheid in te gaan. En in die periode was dit lied zeg maar op de radio. En elke keer als het op de radio was, zat ik toevallig in de auto. En het maakte dat ik elke keer iets harder ging rijden en me volledig vrij voelde. Omdat de wereld voor me open lag. En dat was een heerlijk gevoel.
En was dat al het begin van die vrijheid die je ook vindt, die iets te maken heeft later met geld?
Nou ja, op dat moment denk ik niet. Daar had ik toen helemaal geen bewustwording van. Het was veel meer dat ik geen grenzen voelde en dat ik gewoon kon gaan. En later heb ik gemerkt dat geld je daar ook die vrijheid heel erg kan geven. Maar op dat moment was dat nog niet aan de orde voor mij, nee.
En hoe ben jij in dat bankwezen? Jij bent eerst echt als bankvrouw begonnen, hè? Je hebt gestudeerd in Amsterdam, aan de VU.
Klopt.
Financiën.
Ja.
En wat maakte dat je daarvoor koos en hoe kwam je in de bankwereld terecht? Wat was jouw roeping?
Ja, dat is een beetje een bijzonder verhaal in de zin van dat ik eerst iets heel anders heb gestudeerd, ook in Amsterdam overigens. Ik wilde heel graag als Brabantse naar Amsterdam. Ik denk al zoveel inmiddels, maar vanaf mijn 18 dacht ik, ik wil echt voor mezelf, op mezelf gaan wonen in Amsterdam. En mijn eerste studie was bewegingswetenschappen. En dat heb ik heel kort gedaan, want ik merkte al heel snel dat niet de studie was voor mij. Dat kon ik niet heel erg goed met mijn eigen toekomst rijmen. En toen hoorde ik van deze studie, Bank en Financiën, op de VU en op de Hogeschool Holland. En ik dacht, ja, dat lijkt me wel echt iets voor mij. En het bleek dat ik helemaal niet de juiste vakken daarvoor had, want ik had de hele verkeerde studie eigenlijk, of middelbare schoolvakken gekozen. Dus ik heb dat tussenjaar zeg maar gebruikt om economie in te halen en daarna ben ik aan deze studie gestart en ik heb er geen moment spijt van gehad.
Fantastisch. Het thema vrouwen en geld, wanneer is dat in jouw leven gekomen?
Nou ja, eigenlijk pas later. Ik ben na mijn studie ben ik in het bankwezen terechtgekomen. Als trainee bij ING, daarna bij Schretlenko, vermogensbeheerder van Rabobank en uiteindelijk bij Rabobank zelf.
Met de bedoeling om dan bankier te worden?
Ja, ik ben ook eigenlijk bankier geweest.
Die pijplijn langzaam omhoog naar de bovenste verdieping.
Ja, het was ook het idee dat ik kantoordirecteur uiteindelijk zou worden. Dat vond ik toch niet helemaal mijn roeping, want ik merkte al heel snel dat ik het belangrijk vind dat ik iets kan toevoegen. En dat ik iets kan betekenen voor mensen. En natuurlijk, als je financiering verstrekt, dan betekent je wel iets voor mensen. Maar niet zozeer, dat is iets op basis van wat ze zakelijk nodig hebben. En ik wil veel meer in de persoonlijke sfeer iets toevoegen. Maar na dus een aantal jaren bij al die banken te hebben gewerkt, en zeker in mijn laatste functie, merkte ik dat het gewoon heel erg mannengericht was. Zowel mijn collega's waren veel man, ik had veel vrouwelijke collega's, maar die zaten toch wel meer in de ondersteunende rollen.
Het is toch een beetje de dokter-verpleegkundige verhouding, zou ik maar zeggen. Traditioneel waren de mannen toch on top of the bill en de vrouwen meer ondersteunend, dienstverlenend.
Ja, klopt. Ja. En er waren er natuurlijk wel die meer in die accountierol zaten, accountmanagersrol zaten, die ik ook wel had. Maar wat ik merkte, met name ook de gesprekken die we hadden met cliënten, dat waren voornamelijk mannen. En vrouwen die kwamen er vaak wel bij zitten, maar interesseerden het ook minder. Maar als wij, met mijn vrouwelijke collega waar ik uiteindelijk het bedrijf mee ben gestart, aan tafel zaten en met die vrouw echt in gesprek gingen, dan merkten we dat ze open gingen en dat het gesprek een hele andere lading ging krijgen. Dus uiteindelijk zijn wij voor onszelf begonnen, omdat we merkten dat er een behoefte was door vrouwen, dat zij ook door vrouwen werden. In ieder geval met vrouwen, omdat we als vrouw met elkaar in gesprek gingen over financiën. En dat werd ook ondersteund door een onderzoek wat in die periode is gedaan door Boston Consulting Group. En dat onderzoek heet Women Want More. En
daarin, Women Want More.
Women Want More. En dat is een onderzoek onder 12.000 vrouwen in 22 landen. Dus echt wel wereldwijd geweest. En eigenlijk is dat nog steeds actueel. Want daarin kwam eigenlijk naar voren dat vrouwen zich niet geserviced, niet gewaardeerd, niet begrepen voelden. En met name in de financiële dienstverlening. En wij hadden dat vanuit onze praktijk ervaren. En daarnaast ondersteund door dat onderzoek dachten we, ja, dan is nu de tijd.
Dus eigenlijk ook een soort roeping om vrouwen mondiger te maken in die wereld.
Ja, ja.
En wat was de conclusie van het onderzoek? Women want more, maar wat was dan de reden waarom women dan toch vaak een beetje schaapachtige rol in het geld, wat jij ook zegt in dat gesprek, is die vrouw een beetje suffig en dan moet ze eigenlijk wakker gemaakt worden. Een beetje door een roosje, hè, de kus van de grote liefde. En wat was dan de reden volgens het onderzoek dat vrouwen zo terug, nou ja, toch een andere rol hadden in het geld gebeuren?
Nou ja, ze waren er eigenlijk niet zo heel erg mee bezig. En de vrouwen die er wel mee bezig waren, die voelden zich niet begrepen en niet gewaardeerd. En dan was dan, kom maar mevrouwtje, wij regelen het wel voor u. Terwijl vrouwen het heel graag zelf willen doen. Maar ze hebben heel veel vragen. Vrouwen zijn van details. En de manier waarop gespreksvoering werd gedaan, zeker in die periode, ik ben inmiddels 55, was toch wel dat van, we regelen het wel even voor u, kom maar, wij doen het wel. En dat is wel juist wat vrouwen niet willen.
Dat is toch heel cultuurlijk bepaald, dat mannen dat dan zeggen en vinden.
Ja, en het is ook wel vanuit de beste bedoelingen, ja, wordt dat tuurlijk gezegd. Ja, hè? Dus, ja. Maar het wrange is eigenlijk dat er nu op dit moment bij banken gewoon cursussen zijn van hoe ga je met vrouwen in gesprek. Dat is echt heel bizar. En dat is dus eigenlijk iets wat nu actueel weer is. Ja, en dat, ja. Maar het was toen al actueel. En ik denk dat wij heel erg voorop liepen in die periode. Maar nu zie je dat er veel meer aandacht voor is, gelukkig. En aan de andere kant denk ik, zo jammer dat het nodig is.
Ja. En wat ben jij tegengekomen? Want hoe lang doe je dit beroep?
Dit beroep doe ik natuurlijk al sinds dat ik afgestudeerd ben. Dus dat is eind jaren 90, 96 ben ik afgestudeerd. Maar dat ik specifiek me richt op vrouwen en de advisering is vanaf 2011. Dus ja, dat doe ik nu inmiddels 15 jaar.
Wat ben je dan tegengekomen? Wat is jouw eigen impressie, jouw eigen conclusie aan wat je dan ziet aan bewegingen in die wereld tussen mannen en vrouwen en geld?
Nou ja, het grappige was, toen wij voor onszelf begonnen, toen hadden we ook helemaal geen cliënten. Want er was niemand die op ons zat te wachten.
Niemand had ergens last van?
Nee, niemand had ergens last van. Dus wij hadden eigenlijk 4 doelgroepen gedefinieerd. En van die doelgroepen kwam eigenlijk alleen maar de gescheiden vrouw op een gegeven moment naar ons. Want die zat met haar handen in het haar, vertrouwde niemand meer. En de mannen zijn accountant, dat was natuurlijk allemaal. En ook
dik voor elkaar.
Ja. Ja, en vanuit vriendinnen hadden zij ook eigenlijk geen peergroup waar ze mee konden overleggen. Dus die stond echt helemaal alleen. En dat is ook de reden geweest waarom ik me echt heel erg gespecialiseerd heb in de financiële begeleiding en advisering aan vrouwen tijdens de scheiding. En ook daarna.
Dus ook, het gaat ook echt over empowerment.
Ja.
Toch?
Ja,
het is ook. Voor empowerment heb je kennis nodig, toch?
Ja, ja. Ja, je bent ook op een gegeven moment een soort van financiële coach. Ja. Je moet iemand weer echt weer opnieuw op de rit krijgen. En het grappige is wel, het is een heel dankbaar vak ook, dat op het moment dat die vrouwen de weg hebben gevonden naar die financiële onafhankelijkheid, dat ze ook enorm empowered zijn en het ook heel goed kunnen en het ook zelf eigenlijk heel goed snappen. Het is vaak het niet weten en het niet doen en misschien de angst ervoor waardoor ze het niet hebben gedaan. Maar als de noodzaak er is, dan kunnen ze het juist heel goed.
Ja, maar dan moet je eerst de wapens en de kracht en de kennis voor hebben. Maar hoe komt het dan dat vrouwen zijn zoals ze zijn, waren zoals ze waren de afgelopen 20, 30 jaar? Ondanks al die suffragettes en vrouwenemancipatie 1, 2, 3. Hoe komt het dat ze dan toch nog daar zijn, dat die kloof tussen wat mannen verdienen en wat vrouwen verdienen in wezen nog heel groot is, toch?
Ja, ik denk dat dat vooral heel erg vanuit onzekerheid komt. Dat vrouwen zichzelf denken van, wij snappen het niet, we vinden het niet goed genoeg. Dat ze er daarom niet mee aan de slag gaan.
Terwijl ze voor wiskunde konden, stond op de bushokjes een meid, wat was het ook alweer? De bereidt zich voor op de toekomst met wiskunde. Was
ja,
alles
ja,
aan gedaan.
Ja, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ja. En we hadden ook in die tijd dat ik ging studeren, Thea studeert techniek. Er was wel heel erg veel aandacht voor dat vrouwen ook meer in die exacte vakken aan de slag. En uiteindelijk hebben ze er toch wel minder voor gekozen. Kijk, wij zijn vanuit onze natuur natuurlijk veel meer zorgzaam en van de harmonie. En dat vinden we belangrijker dan echt geldzaken. Dat merk ik ook in echtscheidingssituaties, dat vrouwen zeggen van, nou, ik wil vooral dat de relatie goed blijft. En ik denk dat vrouwen heel erg zitten meer op het gevoel van, ja, weet je, sommigen willen graag dat er voor hen gezorgd wordt. En het is ook heel traditioneel ingegeven. We hebben natuurlijk ook heel veel vrouwen die gewoon niet werken. Dat Dat is een afspraak, de man gaat werken en de vrouw blijft thuis en zorgt voor de kinderen. Dat is heel erg ook cultuur ingegeven hier in Nederland, vooral vind ik. Soms is het ook een beetje luiheid, misschien
en
wel.
Daar heb jij dus onder andere een heel mooi bijgedragen, een heel mooi interview in Trouw.
Ja.
Wat zeg maar van die houding die op zich redelijk onschuldig en empathisch en liefdevol is, wat daar de consequenties van kunnen zijn. En die zijn niet mis.
Klopt.
Vertel eens iets daarover.
Nou ja, ik weet het. Natuurlijk wil je als je met elkaar verder gaat, hè, of dat nou getrouwd is of samen zijn of een partnerschap wat je aangaat met elkaar, maar en de kinderen komen, dan hoop je natuurlijk dat je altijd maar bij elkaar blijft. Maar de feitelijkheid is gewoon dat dat niet zo is. En ik denk ongeveer één op de drie huwelijken strand. En in van samenwoners is dat zelfs hoger. En bij ondernemers ook 1 op de 2. Dus de feitelijkheid is dat de kans heel groot is dat je niet eeuwig bij elkaar blijft. En wat er gebeurt als je bij elkaar komt, dan zitten we natuurlijk als vrouw heel vaak op die roze wolken. En we denken, nou, het komt allemaal wel goed. En ja, er wordt ook altijd wel gezegd, nou, ik zal altijd voor je zorgen. Maar puntje bij paaltje is dat niet altijd het geval. En dus hebben we heel veel gelaten en hebben ons niet bewust afspraken gemaakt tijdens zo'n samen zijn over, nou, wie werkt en wie blijft thuis en hoe gaan we om met de verdeling van inkomsten, maar ook hoe gaan we om met pensioenen. En als je dan uit elkaar gaat, dan blijkt toch wel dat daar een enorme disbalans is.
Met name wanneer vrouwen hun carrière onderbreken. Hè? Als het eerste kind komt op die roze wolk en dan ga je wat minder werken. Blijf jij maar thuis, want ik verdien meer. Het is veel effectiever als ik verder ga werken, zegt de man. Even heel veralgemeniseerd, zo is het natuurlijk niet altijd. De vrouw gaat minder werken, maar realiseert zich niet dat ze daarmee haar pensioen op het spel zet.
Ja.
Haar uiteindelijke inkomen of door de jaren heen. Dat er een disbalans komt, dat ze opnieuw de arbeidsmarkt opkomt, dat ze een achterstand heeft. En dat gegeven, dat bewustzijn, daarvan zeg jij ook, dat zou je samen heel goed moeten bespreken en bijna moeten kapitaliseren of in Excel sheets uitrekenen wat het betekent en wat je daarvoor zou kunnen doen, toch?
Ja, ja.
De roze wolk met een beetje
ratio.
Toch, maar daar gaat toch heel veel mis?
Ja, wat het is, kijk, vanuit liefde zeg je, wat er eigenlijk gebeurt is dat er op het moment in beginsel ben je allebei in het arbeidsproces werk je, dan gaat het allemaal nog goed en dan komen de kinderen, dan gaat er eigenlijk echt iets veranderen. En dan is het belangrijk om bewust te zijn van wat gaat er veranderen en hoe willen we daarmee omgaan. En wat ik zie is dat er dan heel vaak voor wordt gekozen, omdat vrouwen verdienen in Nederland nou eenmaal 14% minder dan mannen. Dat is ook nog steeds natuurlijk.
Hoe kan het?
Ja. Ja, en zelfs in dezelfde functie is dat. Hè? Dus het
nog steeds?
Ja, dat komt vooral vanuit onzekerheid van vrouwen, dat wij niet durven te vragen, dat we denken, nou, als ze op een functie solliciteren, ik denk dat ik het wel misschien kan. Terwijl mannen
zeggen heel vaak dat ze het kunnen, terwijl ze er geen bal van kunnen.
Precies,
toch?
Precies.
Maar ja. Dat durven vrouwen niet.
Nee, wij zijn denk ik een beetje te bescheiden ook daarin. En wij zijn onzeker over ons eigen kunnen, wat vaak veel groter is dan dat we zelf denken. Maar goed, dan blijft die vrouw dus over het algemeen zeggen ze van, nou, ik stop wel met werken, want ja, de kinderopvang is zo ontzettend kostbaar. Dus dan gaan ze het daar tegen afwegen. Maar uiteindelijk, de kinderopvangkosten moet je afwegen tegen het gezinsinkomen en niet alleen tegen het inkomen van de vrouw of van de laagst verdienende in dit geval. En wat je dus doet op het moment dat je stopt met werken, dus of je nu geheel uit het arbeidsproces gaat of gedeeltelijk, wat je kwijtraakt is natuurlijk je toekomstig inkomen. En je carrièreperspectieven worden totaal anders op het moment dat je uit dat arbeidsproces stapt. En dus ook je inkomenspotentieel verandert daardoor. En als je na al die jaren weer terug zou komen in het arbeidsproces, kom je op een ander niveau terug en heb je al die jaren van stijging heb je gemist. Plus daarbij ook je pensioenopbouw.
En dat zou een gedeelde verantwoordelijkheid moeten zijn.
Ja, ja.
En ik zag ook nog een cijfer van 3 ton voorbij komen. Dat aan het eind van de rit uiteindelijk die vrouwen 3 ton mislopen in totaal. Hè?
Ja, dat heeft natuurlijk, wij hebben als vrouwen bouwen ook 40% minder pensioen op dan de mannen. En dat komt met name door deze periode waarin je thuis blijft en dus stopt met werken en daarna wel weer terugkomt in het arbeidsproces, maar vaak tegen een lager salaris. En dan heb je al die jaren pensioenopbouw heb je ook gemist. En de toekomstige pensioenopbouw is ook lager, omdat je eerst stopt met een lager salaris. Dus daardoor heb je dat. En daarbij is het ook dat wij als vrouwen zijn natuurlijk veel voorzichtiger in ons geld. Wij houden heel erg van sparen, dus we zetten het liefst alles op een rekening, zodat we daar heel veilig mee omgaan. En mannen zijn wat offensiever in hun in hun investeringen en hun beleggingsgedrag. Dus die kiezen wel vaak.
Maar uiteindelijk doen die vrouwen het niet slechter dan mannen, hè, bij dat beleggen.
Nee, nee, nee. Vrouwen kunnen uiteindelijk heel goed beleggen. Ja. Waarom? Omdat wij gewoon iets kopen en houden en we gaan niet de hele tijd muteren. Maar ze moeten wel eerst willen beleggen. Ja. En dat is wat we niet doen. Dus we hebben, enerzijds verdienen we minder inkomen. En anderzijds met het inkomen wat we verdienen zetten we op spaarrekening. Terwijl mannen die verdienen en meer. En die gaan vervolgens ook nog eens keer zorgen dat ze daar meer rendement mee maken. En daar ontstaat dus die verschil in 3 ton ook door.
Ja,
of dat bedrag van 3 ton komt daardoor.
Nou, dan gaan we even, even ademen bij de muziek. En dan gaan we een beetje naar de historie, hoe het allemaal zo gekomen is.
The house, it feels so empty. Now I live alone. The kid next door keeps asking me where you've gone, and I tell him you've gone home. But when I close my eyes, you're standing there in front of me. When I close my eyes, it's almost like used to be. Then I realize you're just a ghost, maybe at most a fragment of my mind when I close my eyes. The days can be so lonely, so I stay out all night. My friends say take it slowly. I tell them that I'll try. But when I close my eyes, you're standing there in front of me. When I close my eyes, it's almost like then I realize you're just a ghost, maybe at most a fragment of my mind. When I close my eyes, every thought I think, it cuts me like a knife. I just wanna
Sabine, dat was weer een prachtig lied. En waarom, hoe heet het lied? Van wie is het? Wie zingt het? En waarom?
Dit lied heet When I Close My Eyes. Mm-hmm. En het is van Tom O'Dell. Ik ben een grote fan van Tom O'Dell. Ik vind zijn muziek prachtig. En bij ons in het gezin is zijn muziek heel belangrijk. Wij hebben 3 dochters. En wat we vroeger altijd deden was, elke maaltijd gingen we, met name 's avonds, gingen we allemaal dansen met elkaar.
Wow, okay.
En onze kinderen houden dus ook heel erg van muziek. En onze jongste dochter, dit is een nummer waar zij mij laatst op wees. En ik vind het echt een prachtig nummer. Dus ook als ode aan mijn kinderen vond ik het heel mooi om dit nummer.
Fantastisch voor hen.
Yeah.
When I Close My Eyes, heet
het?
Ja.
Yeah.
Hoe lang hebben vrouwen hun ogen dicht gehouden? Wanneer is dat? Als het gaat over vrouwen en geld, hè? We zouden even een soort historisch onderleggetje context proberen te doen samen. Ik las ergens dat tot de 19e eeuw vrouwen eigenlijk in het algemeen helemaal niks over geld te zeggen hadden. Klopt dat?
Ja.
Kan je daar iets over zeggen?
Ja, het is natuurlijk ongelooflijk, maar er is natuurlijk daar altijd heel weinig... Mannen zijn altijd degene die met het geld bezig zijn geweest. We hadden natuurlijk altijd dat vrouwen meer met het huishouden en het gezin. En de mannen zorgden voor het inkomen. En when I close my eyes. Ik denk dat vrouwen nog steeds hun ogen vaak dicht hebben daarvoor. De noodzaak om het zelf te doen. En dat is jammer.
Maar is dat nou... Even, want alles is tegenwoordig kapitalistisch of neoliberalistisch. Is dit ook een uitwas van het kapitalisme, waardoor het geld ook in het huwelijk zo'n ontwrichtende schakel kan zijn?
Ja, ik denk dat de betekenis van geld voor mannen en vrouwen anders kan zijn. En eigenlijk is de betekenis van geld in een gezin heel erg afhankelijk van jouw gezin van herkomst. Dus op het moment dat je... en vaak is het zo dat eigenlijk ook dus het geld... iets is wat natuurlijk lelijk is, maar ook wel vaak zorgt voor die scheiding. Want met name als je niet zo goed weet wat iemands financiële profiel is. Want hoe kijkt iemand tegen geld aan? En die van jou is heel anders dan die van je partner. Kan dat juist dus heel erg betekenen dat een enorme disbalans ook in je huwelijk gaat geven. Voorbeeld, stel iemand die komt uit een gezin waar geld echt geen enkele rol speelde. Waar alles maar kon vloeien en alles werd uitgegeven. En die huwt bijvoorbeeld met iemand waar nooit... iets kon en die altijd elk dubbeltje moest omdraaien. En diegene zorgt bijvoorbeeld juist voor het inkomen. Als we traditionele rolverdeling hebben. En die heeft dus een vrouw die alles maar uitgeeft. Ja, dan kan je dus voorstellen dat die denkt, ik ben alleen maar aan het werken en jij geeft het alleen maar uit. Dus het is heel belangrijk dat je met elkaar ook het gesprek over geld aangaat. En dat is natuurlijk in het verleden gebeurde dat helemaal niet, want het was een gegeven, maar... Nu is het, merken we, steeds belangrijker dat je echt met elkaar het daarover hebt.
En when I close my eyes en je zit op die roze wolk met je eerste kind... en je man is heel hard aan het werk en zijn carrière gaat heel vlot... dan was toch een gezegd in de jaren 70... hij heeft aan zijn eerste vrouw zijn carrière en aan zijn carrière zijn tweede vrouw te danken.
Ja,
toch?
Ja, dat is ook wel wat ik heel veel zie. En dat is niet zozeer dat te maken heeft met... die tweede vrouw die er dan in één keer heel vervelend om de hoek komt. Maar het is vaak ook zo dat je elkaar niet meer zo begrijpt.
Dus je groeit uit elkaar.
Ja, want je begint allebei, je hebt eigenlijk allebei niks. En de vrouw vindt over het algemeen, ik ga heel erg chargeren natuurlijk.
Ja,
want
ja,
het is
tuurlijk,
per persoon
tuurlijk,
verschillend. Ja. Maar de vrouw vindt dan over het algemeen, dan zegt van nou prima, weet je wel, als we gewoon met ons gezin fijne dingen kunnen doen. En je ziet hoe succesvoller die man is. En dat verschilt ook weer per man. Ja, dan ga je natuurlijk ook een beetje leven naar dat geld wat je verdient. En wat ik vaak hoor, en die heb ik echt al een aantal in mijn praktijk gehad, is dat die mannen, die vrouwen herkennen die mannen niet meer. Want die mannen willen allemaal de meest dure reizen maken, de meest dure auto's rijden. Zelfs met de helikopter en eigen vliegtuig op vakantie. En dan zegt die vrouw, ja, maar zo waren we toch niet. Ja. En dus raken ze elkaar heel erg kwijt. En die vrouw gaat dan heel erg op de rem. En dan denkt die man, ja, maar jij wil helemaal niet mee in mijn nieuwe leven. Ja, ja, en dan komt er dan een heel leuk andere vrouw. En
20
die vrouw,
jaar jonger. Ja,
ja, maar kan ook dezelfde leeftijd zijn, hoor.
Ja,
en die gaat wel mee in dat nieuwe leven. En de vraag is of dat oprechte liefde is. Hè? Want natuurlijk
weten wij wat liefde is, maar dat is weer een andere uitzending.
Ja, en voor die man, die denkt, want ik heb nu iemand die in plaats van die zit te zeuren de hele dag... iemand die met mij juist al die leuke dingen wil gaan doen. Want nu kan het. Dus,
maar dus in wezen is een huwelijk. Ja, is natuurlijk niet alleen maar liefde. Het is gewoon een pure onderneming.
Ja, toch? Ja, ik heb ook een keer een blog geschreven hoe zakelijk moet een huwelijk zijn.
Ja.
Kijk, je maakt natuurlijk afspraken met je werkgever of... maar eigenlijk moet je dat natuurlijk ook doen met elkaar.
Ja.
Je moet gewoon, en het is niet alleen liefde, het is ook van hoe gaan we om met alles.
Maar dan kom je dus bij die money mindset en die is kennelijk heel oud. Dan kom je bij dat assenpoester en door een roosje syndroom. Dat je ergens als vrouw intense behoefte hebt dat iemand voor je zorgt. Misschien vroeger niet voldoende zorg gehad van je vader die altijd afwezig was om zijn bedrijf op te bouwen. Nou ja, ik ga niet invullen. Maar dus dat er zoveel onbewuste elementen zijn, die maken dat vrouwen dan toch een beetje in die slaapstand komen als het gaat over hun eigen financiële huishouden. En niet met de man samen zeggen, het is een onderneming, we gaan 30 jaar lang met elkaar trekken op. We gaan samen kinderen krijgen. Hoe doen we dat met werken, met financiën, met loopbaan, met pensioen? Dus zo'n model bestaat eigenlijk nog niet. Of doen mensen dat ook al wel?
Nu? Ja, gelukkig wel. Maar het is wel heel lastig om dat verhaal echt, of om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Kijk, en ik heb recent nu een echtscheiding meegemaakt waarbij ook heel duidelijk die man kwam vanuit de traditionele rol. Die had echt heel erg de zorg voor zijn vrouw en de kinderen. Zo was hij opgevoed, hè, dat was ook in hun gezin. Dus dat de vader zorgt voor het gezin en het inkomen. Maar hij trouwde een vrouw die juist heel erg uit een hele andere situatie kwam. Haar moeder was gescheiden en zij moest dus al op hele jonge leeftijd, zag ze de struggle van haar moeder om het hoofd boven water te houden. Dus zij had geleerd van ja, maar ik wil juist heel erg graag zelfstandig zijn. En zij wilde het heel erg graag samen met hem doen. En dus zelfstandig zijn, blijven werken, maar ook samen vermogen opbouwen. En hij, ja, hij overlegde niks met haar. Hij deed gewoon alles op zijn manier, ook vanuit zijn goedheid. Nou ja, dat huwelijk heeft dus helaas geen stand gehouden. Nog met hele jonge kinderen komt dat natuurlijk dan extra naar boven. Maar heel mooi is, hij heeft mij recent een mail gestuurd en hij zei, ik wil graag na de vakantie, het is natuurlijk een beetje vakantieperiode, nu met jou in gesprek, want ik wil hier graag van leren. Wat heb ik niet goed gedaan en wat had ik anders kunnen doen? En ik wil ook begrijpen waarom zij daar toch heel anders in staat dan ik. En ik, ja, en dat vind ik wel heel mooi, dat lerend vermogen.
Is er dan ook nog een derde gesprek mogelijk dat hij het ook nog eens met zijn vrouw weer bespreekt?
Ja, dat ik, zij zitten ook nog wel. Ik denk ook niet dat het klaar is tussen hun. Nee.
En in hoeverre hebben de klassen, want we hebben zogenaamd minder sociale klassen, die hebben we natuurlijk nog wel, maar ze lijken alsof ze er niet zijn, maar de arbeidersklasse, de middenstander en de vermogende elite, dat was natuurlijk ook, zeg maar, drie verschillende lagen van hoe mensen met geld omgingen.
Mm-hmm.
He, want bijvoorbeeld het loonzakje, jaren 50. Kan je dat nog? Had jouw moeder ook een loonzakje? Mijn moeder...
Nee, ik heb het nooit gezien, maar het zal er vast zijn geweest.
Ja, mijn vader kwam op vrijdag met een loonzakje. Dat overhandigde hij aan mijn moeder. Mijn moeder telde het geld uit op tafel. Het ging in busjes, huur, gas en licht, boodschappen. En mijn vader kreeg, nou, 2 gulden of zo voor zakgeld, voor tabak. Dus dat, daar hadden de vrouwen ogenschijnlijk wel een soort van macht.
Ja.
Hoe zat dat dan?
Nou ja, kijk, daar had je natuurlijk was heel inzichtelijk wat er binnenkwam elke maand. En in die periode moest je natuurlijk ook heel zorgvuldig, hè, dat was net na de oorlog, ook met je geld omgaan. Dus werd er ook echt veel meer vanuit samengekeken. Wat hebben we nodig en waar gaan we ons geld aan uitgeven? En dat is al die jaren daarna is dat gewoon vervaagd. Ook misschien een beetje door het individualisme. Dat delen, dat samen, dat gewoon minder aan de orde is gekomen. En doordat iedereen natuurlijk zijn eigen bankrekening heeft, waarop het geld gewoon wordt gestort, je salaris, ziet de ander vaak helemaal niet meer wat er binnenkomt. En je kunt ook heel veel dingen in je eentje regelen, zonder dat je de handtekening van de ander daarvoor nodig hebt.
Heb je nog iets over historie? Heb je daar nog ooit onderzoek naar gedaan, hoe het in de 19e eeuw was bijvoorbeeld? Dus toen eigenlijk die industrialisatie begon, daarvoor hadden we meer een agrarische maatschappij. Veranderde dat door het werken in die fabrieken? Wat heeft dat gedaan met mannen en vrouwen?
Daar heb ik geen onderzoek, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Nee.
Hoeft ook niet, nee. Maar dat wat je zegt is heel mooi. Dus op het moment dat het geld nog zichtbaar is, kan je het met z'n tweeën makkelijker hanteren dan wanneer het een ingewikkeld leven gaat leiden met aandelen, met het kapitaal wegsluizen, dan wordt het veel minder inzichtelijk. Kan je iets noemen uit je dagelijkse praktijk, behalve deze ene meneer die wil leren? Wat vond je nou het meest schrijnende wat je zag? Waarvan je dacht, dat had anders gekund, als dat tijdig was aangepakt?
Wat ik het meest schrijnend vind, is de situatie van samenwoners. In de wet is geregeld dat op het moment dat je gehuwd bent ofwel een geregistreerd partnerschap aangaat, dat je recht hebt op partneralimentatie. En dan vind ik niet partneralimentatie per definitie iets heel goeds. Maar het geeft in ieder geval wel de ruimte en de gelegenheid voor een vrouw, als zij er minder verdienen is, om weer terug te komen in het arbeidsproces en de tijd om weer zelf haar eigen inkomen te verwerven. Maar ik heb 1 keer een echtscheiding gehad waarbij iemand, die was zwaar arbeidsongeschikt, die vrouw. En die man had een heel hoog inkomen. Vanuit de samenwoners had hij geen enkele alimentatieplicht. Maar zij kon echt niet werken. En hij was wel bereid iets te doen, maar voor een hele korte periode. En die vrouw is gewoon in een huurwoning terechtgekomen en met 2 kinderen die ook. Dus dat vond ik wel het meest schrijnende wat ik heb gezien, ja.
Ja. En wat je ook in Trouw aangaf, of tenminste wat ik eruit gehaald heb, is bijvoorbeeld ogenschijnlijk zien we dan hele rijke vrouwen in SUVs of grote Range Rovers rondrijden met vingers met goud en opgespoten wangen. Heel flauw beeld. Maar en dan lijkt het allemaal dik voor elkaar. En ook daar zit vaak een gevaar dat als er dan toch gescheiden wordt, dat die vrouw ineens een armoedeval maakt, omdat toch op de valreep blijkt dat het allemaal niet zo goed geregeld is. Dus zelfs in die sectoren kan het ook heel erg misgaan.
Nou, juist in die sectoren. Ik denk dat als je kijkt naar een beetje de middenklasse, zoals je hem net noemde, daar hebben we toch over het algemeen gemeenschap voor goederen. Als je trouwt, zeker als we het hebben over voor 2018, inmiddels is de wet iets anders, maar dat eigenlijk alles wat je samen opbouwde, dat wordt gedeeld. En eigenlijk wat je ook voor het huwelijk had, dat werd eigenlijk gezamenlijk. Vanaf 2018 is dat iets veranderd. Daarbij houd je wat je hebt, maar bouw je wel gedurende het huwelijk samen je vermogen op. En bij het uit elkaar gaan deel je dat. Maar bij daar waar we die situatie die jij schetst, ja, daar zie je heel vaak dat dat met name ondernemers zijn die zo succesvol zijn. En daar staat eigenlijk alles op naam van meneer.
Ja, en dan heb je aardig de kat in de zak,
ja,
toch?
Ja.
Een goed moment voor jouw volgende muziek.
But
Sabine, jouw muziek, wat was het? Wie was het? Wie zong het en waarom?
Dit was Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night. Mooie herinneringen ook vanuit mijn eigenlijk ook weer jeugdperiode. Maar nog steeds een heel mooi nummer waarbij ik denk van, ja weet je, het is belangrijk dat je ook lekker los kunt gaan in het leven en dat je kunt genieten. En het leven is niet altijd heel erg maakbaar. We moeten zien wat op ons pad komt. Maar je moet vooral zelf de slingers ophangen en ook lekker zelf het leven kunnen vieren met alle ellende die je om je heen hebt. En gewoon zelf het beste van maken.
Ja. En hadden jouw ouders een goede financiële relatie, ja, of niet de intimiteit, maar even in het algemeen, heb je daar een goed voorbeeld gehad?
Nou ja, ja en nee. Mijn moeder was heel zelfstandig, was onderwijzeres en toen ze mijn vader ontmoette, zei ze ook van, hij wilde haar thuis brengen. Zei, nee hoor, ik heb mijn eigen auto, dus ik rij zelf naar huis.
Dat was dat autootje waar jij
was? Ja, dat was de laatste, want toen was ik nog niet geboren. Daarna is het nog wel een onderautootje geworden. Maar in ieder geval misschien dat daar ook daar toch wel die link met die auto ligt. Dat zij zei, ga jij maar lekker zelf rijden. En zij heeft me altijd wel heel erg op het hart gedrukt om financieel zelfstandig te zijn. En belangrijk dat ik mijn eigen pad koos en die zelfstandigheid behield. Mijn vader daarentegen was een ondernemer, kwam ook uit een ondernemersgezin. Familiebedrijf, die was heel traditioneel. En daar heb ik wel wat gevechten mee moeten voeren. Eerst toen ik stopte met mijn studie, dat vond hij eigenlijk helemaal niet kunnen. Maar ja, als ik iets niet leuk vind, dan doe ik het gewoon niet meer. Dus, en de tweede, dat hij, toen ik mijn studie had afgerond en inmiddels dus in het werkbare leven kwam, zei hij, ja, en ik ging trouwen, zei hij van, nou, je blijft zeker wel thuis bij de kinderen. Dus ja, dat was eigenlijk enerzijds natuurlijk dat verzorgende vanuit mijn vader en anderzijds die vrijheid die mijn moeder mij belangrijk meegaf. Dus dat, en ik ben meer het pad van mijn moeder opgegaan.
En jouw moeder was natuurlijk nog in de tijd dat als je trouwde, moest je beroep als onderwijzeres opgeven. Hè?
Klopt, ja.
Je getrouwde onderwijzeres was not done, hè?
Nee, zij moest ook stoppen met werken wat ze afschuwelijk vond. Maar ja. Zij heeft dus ook altijd wel, toen wij jong waren, gewoon gewerkt. En ze heeft het wel weer gewoon opgepakt.
Ze heeft het wel weer opgepakt, ja. Sabine, wat moeten wij eigenlijk onze meisjes leren? Of jongens en meisjes op de lagere school over geld en geldzaken? Want daar begint het natuurlijk al.
Ja, ik denk dat het inderdaad onze kinderen is. Want het is niet zozeer alleen meisjes, maar het is ook jongens. Kijk, enerzijds denk ik dat meisjes moeten, wij zijn als meisjes over het algemeen wat wat ambitieuzer, hè? Met name ook studiegerelateerd. En doen we het vaak allemaal wat beter. Als je ziet, ook op de middelbare scholen zitten we vaak op een hoger niveau. Daarnaast is het ook zo dat we op de universiteit en hbo's ook vaak wel de goede opleidingen doen. Maar vervolgens laten we dat een beetje los. Dus dan, en ik weet ook niet of dat komt door onze hormonen, of dat we dan denken, wij moeten die moederrol gaan vervullen. Maar eigenlijk denk ik dat het heel belangrijk is dat vrouwen ook voor zichzelf moeten kunnen blijven zorgen. En dus ook gewoon daar heel bewust mee om blijven gaan. En aan de andere kant zien we die mannen die vrouwen daar ook de ruimte in moeten geven. En ook zichzelf moeten laten kunnen ontwikkelen. Want er zijn ook een aantal mannen die zeggen, fijn als we allebei aan onze carrière kunnen werken. Maar er zijn ook nog steeds mannen die zeggen, ik zorg voor het geld. En daar hebben we natuurlijk best wel wat voorbeelden ook recent op de social media gezien. Waarin mannen zeggen, je hoeft helemaal niet te werken, want ik zorg wel voor jou.
En dan zitten we nog net niet in de mannensfeer, hè? Maar die komt er ook nog aan, toch? En de woede in de wereld over de emancipatie van vrouwen, waardoor mannen, er was zelfs een trend in de 80e jaar, 2008, na de grote financiële kracht, dat het eigenlijk de schuld was van de vrouwen. Die hadden niet moeten emanciperen. Mm-hmm. Mannen waren zo beledigd. En die trend is er ook een beetje. Hè?
Dus ja.
Dus voordat je het weet gaan we allemaal terug naar het keuken aanrichten. Bakken we appeltaart en met de ontblote borsten wachten we tot de man weer thuis komt om ons aan onze zorgtaken te wijden.
Ja.
Zover moet het toch niet meer komen. Hè?
Nou ja, op zich is dat ook helemaal niet erg. Hè? Want als je daarvoor kiest en als je dat een prettige verdeling vindt, allemaal goed. Maar maak dan wel gewoon goede zakelijke afspraken met elkaar. Dat het niet zo is dat alles wat die man verdient van hem blijft, maar dat het van samen is. Hè? Ja. Dus wat ik belangrijk vind is dat jonge mensen die samen gaan beseffen dat beseffen dat ze sowieso dat ze iets op papier zetten, dat ze afspraken maken met elkaar die ze het liefst notarieel bekrachtigen, maar dat ze ook regelmatig kijken naar wat betekenen die afspraken nu en als de situatie verandert doordat er kinderen komen of dat de een of dat je naar het buitenland gaat vanwege je werk of dat er een onderneming gestart wordt of dat je heel goed met elkaar gaat kijken naar oké, wat hadden we afgesproken? Is dat nog passend? En hoe gaat de nieuwe situatie eruit zien? En hoe gaan we opnieuw zaken vastleggen waarbij we naar een eerlijke en gelijkwaardige verdeling gaan komen?
Dus eigenlijk zeg je, heel fijn dat er liefde is. Wat het ook mogen zijn, dat weten we nog niet precies, want we hebben nog nooit goed gehad. Dat er liefde is, maar dat je ook samen aan een onderneming begint. Een gezin met kinderen is een onderneming waar geld voor moet zijn, waar je op vakantie de kinderen moet. En dat het ook in het belang van die kinderen is dat er zo min mogelijk oorlog ontstaat. Dus het gaat over liefde, het gaat over ondernemerschap en een goed financieel beleid. Dus eigenlijk is een huwelijk veel meer dan alleen maar behouden van elkaar en we worden gelukkig.
Ja.
Is dat iets waar je het mee eens bent? Ja, ik verzin het ter plekke, maar dat zijn toch drie pijlers?
Zeker. Het is iets wat je doet het samen. En het samen doen is niet alleen in liefde, maar ook in de zakelijkheid, in de financiën, in het goed regelen naar elkaar. Ook bij overlijden bijvoorbeeld, dat je dat goed regelt. Wat betekent dat nu? En
vrouwen die nu luisteren, wat kunnen die vandaag nog doen aan hun financiën? Ik bedoel, als iemand denkt, ja, ik zit er middenin. Kan je elk moment wakker worden en denken, ik ga het...
Zeker, het is nooit te laat. Ik denk dat het belangrijkste is dat je weet waar je staat. Dat je inzicht hebt in je eigen inkomsten en uitgaven, wat je nodig hebt. En wat is van samen en wat is van jou alleen. En hoe wil je dat daarmee omgegaan wordt. En daar het gesprek over aangaan.
Nou ben jij een financieel regisseur. Maar zijn er plekken waar vrouwen naartoe kunnen om toch is gewoon met een vergrootglas naar hun financiële positie te kijken en van daaruit een plan te maken. Bestaan die niet bij banken, denk ik, hè?
Ook wel bij banken. Maar ik denk dat je dan toch weer bij de financieel planners heel goed terecht kunt. Als je via ffp.nl, daar kan je zien naar alle financiële onafhankelijke planners. Daarnaast heb ik naast mijn eigen bedrijf ook nog een bedrijf opgericht en dat heet Fidonna.nl. Dat is een bedrijf waar we met name heel erg die vrouwen willen helpen in hun bewustwording en hun financiële onafhankelijkheid. Daar vind je heel veel experts die hun sporen hebben verdiend, die echt oog hebben voor de vrouw. Het zijn ook allemaal vrouwen met eigen bedrijven. Dus daarin kun je gewoon helemaal jezelf zijn en alle vragen die je hebt kun je stellen. En we helpen iedereen graag, want het is eigenlijk meer een soort van coöperatie om andere vrouwen te helpen.
Dus je bent een bemiddelaar, je bent niet een jurist, je bent niet een notaris, je bent geen rechter, maar je bent iemand. Dus leg het nog eens uit.
Ja, ik ben eigenlijk dus financieel planner en ik kijk dus naar al die verschillende aandachtsgebieden en proberen dat met elkaar in verband te brengen en te zorgen dat je gewoon je eigen financiële toekomst borgt. Maar op dat platform hebben we dus wel ook juristen, notarissen, familierechtadvocaten.
Wil je nog een keer dat platform noemen, wat vrouwen kunnen opzoeken?
Ja, dat heet Fidonna.nl.
Fidonna?
Ja, Fi van Financia, Fioriere, bloeien.
Wauw.
Fioditie, vertrouwen. En Donna van vrouw. Fidonna, Fidonna.nl.
Sabine, alvast heel erg dank voor jouw enthousiaste verhaal en stimulans voor vrouwen. En je mag nog een laatste nummer, nog een stukje gaan met luisteren voordat we langzaam de uitzending uitgaan. Alvast bedankt en ook bedankt voor de bossenbollen. Die gaan we straks opeten. Die heeft Sabine meegebracht.
Jij bedankt voor de uitnodiging.
Sabine, met deze prachtige uitsmijter, wie is dit, waarom en wat is het?
Nou, dit is Running Up That Hill van Kate Bush. En naast dat het een ontzettend mooi nummer is, denk ik ook dat we gewoon naar boven moeten
dames,
rennen.
Dames, Running Up The Hill.
Ja, we moeten gewoon voor onszelf komen, we moeten naar boven. We moeten zorgen dat we die financiële draadkracht tonen. En het vergt heel veel inspanning, maar we komen er. En dat
top
is wat ik met dit nummer wil laten zien. Thank you.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.
The importance of being Barry.
Te zien in het Hartmuseum.
Oh, mijn allerlaatste voorstelling.
Op 24, 25 en 26 juli.
Kaarten bestellen op barryschiebens.nl. Doorgaan. Vooral doorgaan.
You're a natural.
Sleep late, but I'm not lazy. I miss no motivation lately. Hung up on things I can't control. I'm all done with Saturday nights, singing karaoke to no woman to cry. I don't wanna cry anymore. There's no change behind the sofa. We'll find a good night in your bed. Isn't it about time we said?